Goedemorgen.
Zoals wel vaker tijdens de coronacrisis gaan dingen anders dan je van tevoren verwacht had. Op dit moment wil ik graag via mijn webcam en niet via het podium met jullie nadenken hoe het toch komt. Hè, dat is een beetje naar aanleiding van het verhaal dat Judith en Hugo hebben uitgespeeld. Hoe het toch komt dat Jezus het zo vaak over schapen en herders heeft. En ik wil met jullie nadenken ook wat precies de mensen dachten die in die tijd Jezus hoorden praten daarover. En wat zij dachten als ze Jezus bijvoorbeeld hoorden zeggen dat hij de goede herder is. En als laatste wil ik nadenken over de vraag wat dat voor ons te betekenen. Ik wil het dus over herders en schapen hebben. En als je in de Bijbel kijkt, dan zijn er enorm veel verhalen over herders en schapen. Hè? Dat begint meteen al aan het begin van de Bijbel. Zodra Adam en Eva kinderen krijgen, is er één die herder wordt. En die door zijn broer wordt vermoord. Als je dan ook verder leest, dan zie je dat de sleutelfiguren in Israëls geschiedenis, dat dat allemaal herders zijn. Denk aan Abraham, Jacob, Isaac, Jozef, Mozes, David. En ook veel van de verhalen uit hun leven, die draaien ook om dat herdersleven. Hè. Denk bijvoorbeeld aan Abraham en Lot, de keuzes die zij maken. Denk aan de herdersjongen Jozef, die op zoek naar zijn grote broers in een put wordt gegooid. En op die manier komt op een gegeven moment de familie van Jacob, die komt in het land Egypte. En ook in het land Egypte draait er veel om dat herdersbestaan. Het is bijvoorbeeld wel interessant om te lezen dat die Egyptenaren helemaal niks van die Israëlieten moeten hebben, omdat het herders zijn. Als op een gegeven moment de broers van Jozef bij Jozef komen en uitgenodigd worden om daar te eten, dan willen de Egyptenaren niet met hen samen eten, omdat ze afschuwelijk zijn, een gruwel zijn eigenlijk. Je kunt ook bijvoorbeeld in Genesis lezen dat als Jozefs broers op een gegeven moment naar Egypte komen om daar te wonen, dat Jozef ze ook adviseert om tegen de farao te zeggen dat ze al van jongs af aan veehoeders zijn. He, dat kun je lezen in Genesis 46, vers 33. Daar zegt Jozef tegen zijn broers, als de farao jullie ontbiedt en naar je beroep vraagt, dan moeten jullie hem beleefd antwoorden dat jullie al van jongs af aan veefokkers zijn, net als jullie voorouders. Dan zullen jullie je wel hier in Gozen mogen vestigen, want de Egyptenaren hebben een afschuw van schaapherders. En die afschuw, dat lees je ook even verderop, als de vierde plaag over Egypte komt, en dat is weer in het verhaal van Mozes, en dan vraagt de farao Mozes, mag die plaag alsjeblieft ophouden? Ga alsjeblieft aan jullie God offeren, maar wel hier in mijn land, zegt de farao. En dan zegt Mozes tegen farao, nee, dat kan niet. Wij moeten 3 dagen de woestijn in reizen en dan kunnen wij offeren. Want wat wij offeren is een gruwel voor de Egyptenaren. En het idee daarachter is dat die Israëlieten, die waren schaapherders en die hielden ook runderen. En die aten ze ook gewoon op. Die aten die schapen en die runderen. En ze offerden die ook aan hun God. En dat is het wat een gruwel was voor die Egyptenaren. Want die Egyptenaren die geloofden ook in allerlei goden. En die goden werden vaak gesymboliseerd door dieren. Dus het zou heel goed kunnen zijn dat een schaap of een rund, dat het een heilig dier was voor die Egyptenaren. Terwijl die Israëlieten die beesten opaten. En dat is wat gruwel voor ze was. Zo zie je dat herdersbestaan en dat fokken van dat vee een hele belangrijke plaats inneemt in die verhalen. En op een gegeven moment heb je dan ook Mozes. Die is eerst 40 jaar herder. En pas daarna gaat hij het volk leiden. En daarin zie je ook dat idee dat als je dat volk gaat leiden, dat je daarin getraind wordt door herder te zijn. Dat zie je ook bij David bijvoorbeeld. En Mozes is in die zin, als hij het volk gaat leiden, is hij een type van een goede herder. He? Een goede herder zijn is een soort beeld van leider zijn van het volk. En dat lees je ook aan het eind van Mozes leven. Aan het eind van Mozes leven, dan beklimt Mozes een hoge berg. Dan zijn ze vlak voor het punt dat ze het beloofde land in gaan trekken. En dan mag Mozes dat beloofde land zien vanaf die berg. Dat zie je ook op dit plaatje hier. En wat je dan leest is dat God tegen Mozes zegt dat hij het beloofde land niet zal intrekken. En wat doet Mozes dan? Als type van een goede herder die het volk leidt. Dan vervolgens gaat Mozes niet vragen of God misschien zijn leven wil sparen. Of dat hij toch het beloofde land in mag komen. Nee, God... Mozes die vraagt God om iets voor het volk. Mozes vraagt God of hij dan voor een goede opvolger wil zorgen. En dat kun je hier lezen in nummer 27. En ik vond het mooi om dat met jullie te lezen. Omdat dat meteen al laat zien dat Mozes zijn functie als leider van het volk ziet als een herder. Hè, als beeldspraak als een herder. Mozes zegt daar tegen God, hè, daar staat Mozes antwoordde Jehovah, mogen Jehovah, de God die aan al wat leeft de levensadem schenkt, dan iemand over het volk aanstellen, die het kan leiden en de troepen kan aanvoeren, zodat het volk van Jehovah niet wordt als een kudde schapen zonder herder. Jehovah zei tegen Mozes, laat Jozua, de zoon van Nun, bij je komen. Hij is een man die geestkracht bezit. Hier zie je inderdaad dat Mozes dat leiderschap over het volk ziet als, als ware hij een herder en het volk de kudde. En dat kun je ook lezen als je kijkt naar de woorden die hij gebruikt. Hè. Hij zegt in de NBV-vertaling, die het kan leiden en de troepen kan aanvoeren. Eigenlijk staat daar, die voor hen uitgaat en voor hen ingaat. Die hen zal uitleiden en binnenbrengen. En dat is het beeld van een herder die voor de kudde schapen uitgaat, als ze naar buiten gaan en ze zo uitleidt. En die voor de kudde schapen naar binnen gaat, als ze naar binnen gaan, de stal in. En die hen op die manier binnenbrengt. En in de context van dat vers in Numeri 27, hè, ze staan op het punt het beloofde land binnen te gaan, zal dat wel te maken hebben met het aanvoeren van de troepen, hè, want ze moeten oorlog voeren. Dus er zal om iemand gaan die voor de troepen uitgaat en ze aanvoert. Maar je ziet ook door heel de Bijbel heen dat dat ingaan en uitgaan, dat dat ook gewoon gebruikt wordt voor het dagelijks leven. Want wij zouden zeggen, je komen en je gaan. En zo wordt het bijvoorbeeld ook berijmd in Psalm 121. Hè, dat zingen we allemaal wel eens. Daar zingen we, bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan. U beschermt mij tot in eeuwigheid. Ik denk dat jullie dat allemaal wel herkennen. Daar staat eigenlijk ook gewoon, u bewaart heel mijn leven, u waakt over mijn inkomen en mijn uitgaan. He, dat inkomen en uitgaan is gewoon je dagelijkse komen en gaan. En ik zeg dat, ik benadruk dat hier, omdat dat straks ook nog terugkomt. Wat ook mooi is aan deze tekst, he, Mozes die vraagt Jehovah om een opvolger. Om een herder die hem kan opvolgen. En wie wijst Jehovah dan aan? Jozua. In Jozua, wij zeggen Jozua, maar in het Hebreeuws is dat Jehoshua. Jehovah, Shua, red. Jehovah, red. En Jehoshua, die naam kennen we ook wel, want de verkorte naam, de verkorte vorm van Jehoshua, is Yeshua. En Yeshua, dat is de naam van Jezus. En Jezus is de Griekse versie van zijn naam, maar in het Hebreeuws is dat Yeshua. Dat vind ik dus wel mooi dat je dat al in deze tekst eigenlijk een soort van ziet. Dat Mozes vraagt om een goede herder die hem opvolgt, die goed voor het volk zal zorgen, die voor hen uit zal gaan bij het uitgaan en het ingaan. En dat God zegt, kijk, daar is Jehoshua. Nou, dat idee dat een leider wordt voorgesteld als herder, hè, dat een herder beeldspraak is voor hoe een leider optreedt, dat zie je in de klassieke oudheid niet alleen in de Bijbel, maar dat zie je ook bij andere volken. En daarvoor laat ik deze plaatjes zien als voorbeeld dat voor de mensen in die tijd een heel bekend begrip is. He, hier linksboven zie je bijvoorbeeld een stele die ze hebben gevonden, en dat is van een koning van Babylon uit de 18e eeuw voor Christus, zo rond de tijd van Abraham, koning Hammurabi. En op die stele is een hele wettekst, een hele beroemde wettekst van hem teruggevonden. En daarop introduceert hij zichzelf als koning ook. En dan zegt hij van zichzelf, ik ben de herder die vrede brengt, bijvoorbeeld. Dus toen de tijd was dat een bekend begrip. Dat zie je ook bij Grieken, hè, bijvoorbeeld in de Ilias. Hieronder zie je een plaatje van Odysseus, een van die koningen uit de Ilias, van Homerus. En die Griekse koningen die worden ook aangeduid als herders van het volk. En ook hier in het midden, dan zie je een heel bekend plaatje van een Egyptische sarcofaag, hè, van een farao. Heel typisch, met die twee dingen zo gekruist over zijn borst. En het ene is een dorsvlegel, misschien wel als symbool van vruchtbaarheid, hè, waarmee je de graankorrels uit de tarwe slaat. Of misschien is het wel een soort zweep, waarmee je straf kan oefenen. En het andere, dat weten ze wat meer zeker, dat is een gekromde staf. Dat is een heka-staf en dat is een herderstaf. En die Egyptenaren die zagen een herderstaf dus ook als symbool voor het koningschap. En daarom is ook in Egyptische hiërogliefen is een herderstaf het symbool voor een heerser, een koning. En daarvan hebben wij natuurlijk ook nog steeds deze figuur met zijn herderstaf. En ook bij hem is dat, of bij een bisschop, is dat ook symbool van leiderschap. Een herderlijk leiderschap. En net als dat je dat in die culturen ziet, zie je dat ook in de Bijbel steeds het symbool herder wordt gebruikt voor een heerser. Dat zie je bij de profeten. Er wordt gesproken over goede herders en over slechte herders. Vaak over slechte herders. Leiders van het volk die het niet goed doen. En als gevolg daarvan gaat het niet goed met het volk. En daar wil ik ook een voorbeeld van lezen met jullie. En heel vaak zie je ook dat die symboliek wordt gebruikt in relatie tot wat er in de toekomst gaat gebeuren. Op een gegeven moment is het tienstammenrijk is weggevoerd. Op een gegeven moment is het tweestammenrijk ook weggevoerd. Maar er komt een tijd van herstel. En vaak wordt, als het daarover gaat, wordt die symboliek van die herder en die schapen gebruikt. Dat wil ik jullie laten zien aan de hand van een hele bekende tekst uit Ezechiël. Nou, Ezechiël is zo'n profeet die ermee te maken heeft dat een deel van het volk wordt weggevoerd. Hij maakt mee dat koning Nebukadnezar aan het begin van de 6e eeuw voor Christus, dat hij Jeruzalem verovert. En Ezechiël is een van degenen die wordt meegevoerd naar Babylon. En in Babylon begint hij te profeteren. En als je zijn boek leest, dat is best wel lastig, heel veel stukken. Het lijkt best wel science fiction ook. Maar dan lees je dat hij spreekt enerzijds over oordeel en over de reden, afgoderij waarom Israël en ook Juda weggevoerd zijn in ballingschap. Maar het mooie is dan, vooral als je in het tweede deel van zijn boek komt, dat hij ook spreekt van een tijd van herstel. En dat wil ik met jullie lezen. Dat is Ezechiël 34. En dan zie je dat Ezechiël ook die symboliek van die schapen en die herders gebruikt. Enerzijds om de leiders van het volk te veroordelen, dat zij het niet goed hebben gedaan. En anderzijds stelt God daar iets tegenover. We beginnen eerst met die slechte leiders. Daar zegt Jehovah tegen Ezechiël in vers 2. Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël. Dat zijn dus de leiders. Profeteer en zeg tegen hen, dit zegt mijn Heer Jehovah. Wee jullie herders van Israël, want jullie hebben alleen jezelf gewijd. Horen herders niet hun schapen te weiden? Jullie eten wel van hun kaas en jullie gebruiken hun wol voor je kleren en jullie slachten de vette dieren. Maar de schapen weiden, dat doen jullie niet. Dan gaat het verder. Zwakke dieren hebben jullie niet laten aansterken. Zieke dieren niet genezen. Gewonde dieren niet verbonden. Verjaagde dieren niet teruggehaald. Verdwaalde dieren niet gezocht. Jullie hebben de dieren hard en wreed behandeld. Zonder herder raakten ze verstrooid. Nou, hier zie je heel duidelijk, vind ik, die symboliek. Slechte herders leidt tot verstrooiing van de schapen. De schapen gaan ieder hun kant op en die hebben geen goed leiderschap. En dit zie je bij heel wat profeten. Ik heb hier een aantal teksten neergezet. En als je het leuk vindt, als je het goed wil begrijpen, zou je ze ook eigenlijk allemaal moeten lezen. En dan zie je inderdaad dat heel veel profeten spreken over slechte leiders in de symboliek van slechte herders. En daartegenover stelt God iets anders, namelijk een goede herder. En dat zie je ook bij die profeten, dat ga ik zo ook lezen uit Ezechiël. En heel vaak zie je dat God zichzelf daar als goede herder tegenover stelt. En op andere plekken is dat weer iemand die God zelf aanwijst, die in naam van God dat gaat doen. Daar ga ik twee voorbeelden van lezen. En de eerste is ook uit Ezechiël, gewoon verder, als je verder leest in Ezechiël. Daar lees je wat God dan zegt. Dan zegt God, zoals een herder naar zijn kudde op zoek gaat, als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal ik naar mijn schapen op zoek gaan en ze redden. Uit alle plaatsen waarheen ze zijn verdreven, op een dag van dreigende donkere wolken. Ik zal ze uit alle volken terughalen en uit alle landen bijeenbrengen. Ik zal ze naar hun eigen land laten terugkeren. Op de bergen van Israël en bij de waterstromen zal ik ze weiden. Overal in het land waar mensen wonen. God die belooft dus tegenover die slechte leiders waardoor jullie zijn weggevoerd nu naar Babylon. Er zal een tijd komen waarin ik naar mijn kudde, naar mijn volk zal omkijken. En ik zal optreden als een goede herder. En ik zal ze bijeen verzamelen en weer brengen naar het land. Het mooie is als je kijkt naar de woorden die er eigenlijk staan in vers 13 bijvoorbeeld. Ik zal ze uit alle volken terughalen en uit alle landen bijeenbrengen. Daar staat eigenlijk, ik zal ze uitleiden. En binnenbrengen. Dat zijn diezelfde woorden als wat Mozes vroeg al aan God. Wilt u een opvolger dan aanwijzen die het volk kan uitleiden en binnenbrengen? Hier zegt God eigenlijk, dat ga ik zelf doen. Ik ben zelf die opvolger, de goede herder die dat gaat doen. Als je dan verder leest, zegt God, ik zal ze laten grazen op een goede weide. Ook hoog in de bergen van Israël zullen ze gras vinden. Op Israëls bergen zullen ze rusten op groen grasland en in een grazige weide. Ik zelf zal mijn schapen weiden en ze laten rusten, spreekt God, Jehovah. Ik zal naar verdwaalde dieren op zoek gaan. Verjaagde dieren terughalen. Gewonde dieren verbinden. Zieke dieren gezond maken. Maar de vette en sterke dieren zal ik doden. Ik zal ze weiden zoals het moet. God die zelf optreedt als goede herder. En als je dan iets verder leest, dan zie je ook dat God daar iemand ook voor aanstelt. Ik zal één herder over ze aanstellen. Eén die ze wel zal weiden. David mijn dienaar. Hij zal ze weiden. Hij zal hun herder zijn. Ik Jehovah zal hun God zijn. En mijn dienaar David hun vorst. Ik Jehovah heb gesproken. Er komt dus een tijd dat God als goede herder samen met zijn dienaar, David in dit geval, of misschien wel een nazaat van David, zal optreden. En dit zie je dus ook bij heel veel profeten. Enerzijds zie je dat er slechte herders zijn, en anderzijds zie je dat God daartegenover een goede herder stelt. Nogmaals, vaak zichzelf, of vaak iemand die hij daarvoor aanstelt. We kunnen dit niet allemaal lezen, maar als je het goed wil begrijpen, dan raad ik je weer aan om dit allemaal te lezen. Een hele mooie bijvoorbeeld is Jesaja 40. En een andere hele mooie is Micha 5 vers 1. En dat wil ik toch wel met jullie lezen. Want Micha 5 vers 1, dat moet je eigenlijk kennen om te begrijpen wat Jezus nou bedoelt als hij zegt, ik ben de goede herder. Micha 5 vers 1. Hele bekende tekst. En Micha is een profeet die leefde weer eerder dan Ezechiël. Die leefde toen Juda nog niet was weggevoerd. Maar Micha die profeteert al wel over de ondergang van Juda. Maar ook weer daarna met een tijd van herstel die komt. En daar gaat deze profetie ook eigenlijk over. Zegt Micha, uit jou Bethlehem in Ephrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren. Uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. Daarna zullen wie er nog over zijn terugkeren naar de andere Israëlieten. Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met de macht van Jehovah zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. Ze zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einde van de aarde. En hij brengt vrede. We lazen net over die koning Hammurabi, die zichzelf herder noemde. Of dat lazen we niet, maar dat vertelde ik. Die zichzelf herder noemde, die de vrede brengt. Hier zegt God, door middel van de profeet Micha, dat hij een herder zal aanstellen. En die zal vrede brengen. En die herder die komt uit Bethlehem. En dat herkennen we natuurlijk wel, denk ik. En in verband hiermee wil ik ook met jullie gaan nadenken over wat Jezus zegt in Johannes 10. Daar kom ik zo bij, maar eerst gaan we naar een lied luisteren.
Voor de wezen is hij een vader.
Voor ons zorgen, hij zal voor ons zorgen, voor eeuwig leeft die hoop.
In dit tweede deel wil ik graag met jullie nadenken over Johannes 10. En dat is het stuk waarin Jezus zichzelf de goede herder noemt. Ik denk dat het nu wat duidelijker is als je zo nadenkt over hoe de symboliek van herders en schapen gebruikt wordt in het Oude Testament. Dat het dan wat duidelijker is waarom de mensen die in de tijd van Jezus leefden en hem hoorden, dat het voor hun best wel duidelijk was wat hij nou bedoelde als hij het had over een herder die zijn verloren schapen zoekt. Zij kenden de woorden van de profeten, die vaak voor ons nog onbekend zijn, over verloren en over verstrooide schapen. En voor hun moet het dan ook duidelijker zijn wat Jezus nou precies bedoelt als hij zegt, ik ben de goede herder. En dat kun je lezen in Johannes 10, maar om dat goed te begrijpen moet je eigenlijk ook de hoofdstukken daarvoor lezen. En de context een beetje begrijpen. Op een gegeven moment, dat kun je al in hoofdstuk 7 lezen, op een gegeven moment komt Jezus in Jeruzalem bij het Loofhuttenfeest. En Jezus' woorden en ook zijn daden, hij doet tekenen, die leiden daar eigenlijk tot verdeeldheid onder de mensen. De een die gelooft dat Jezus de Messias is, de ander die twijfelt en weer anderen die irriteren zich ronduit aan Jezus. En die moeten niks van hem hebben. En daar wordt over gediscussieerd en de mensen vragen zich af, is hij nou de Messias of is hij het niet? En een van de dingen die ze zeggen, dat lees je in Johannes 7 vers 41, is dat ze zich afvragen, maar de Messias die komt toch niet uit Galilea? We hebben net ook gelezen uit Micha, de Messias, die beloofde herder, die komt uit Bethlehem. En op een gegeven moment in Johannes 9 kun je dan lezen, dat zie je op dit plaatje hieronder, dat Jezus een blinde man geneest. Die laat hij weer zien door modder op zijn ogen te smeren. En ook dat leidt tot veel discussie, want dat gebeurt ook op een Sabbat. En er is veel discussie. En die man die praat ook met de fariseeën. En die man wordt op een gegeven moment, ook omdat ze denken dat hij een volgeling is van Jezus, wordt hij eruit geworpen, uit de synagoge geworpen. Die mensen moeten niks meer van hem hebben. En die man, die blinde man die weer kon zien, die komt dan op een gegeven moment Jezus weer tegen. En eerst heeft Jezus letterlijk zijn ogen geopend en nu opent Jezus ook geestelijk zijn ogen. Want hij zorgt ervoor dat die man gelooft dat Jezus de beloofde Messias is. En dan zegt Jezus ook, ik ben ook gekomen met dit oordeel. Dat zij die niet zien, zullen zien. En zij die wel zien, niet zullen zien. En dat horen een aantal fariseeën. En die zeggen dan, je bedoelt toch niet wij? Hè? Wij kunnen zien, denken zij. En als antwoord daarop gaat Jezus vertellen wat er in Johannes 10 staat. Hè? Die mensen, die fariseeën, die denken dat zij wel zien. En eigenlijk heeft Jezus gezegd, nee, jullie kunnen niet zien. Geestelijk gesproken. Dan zegt Jezus in Johannes 10 vers 1. Ik ga het maar gewoon lezen. Waarachtig, ik verzeker u. Wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur, maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet. Ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen. Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. Hier lees je dus dat Jezus een gelijkenis, een beeldverhaal, beeldspraak gebruikt. Om iets duidelijk te maken. Aan die fariseeën die denken dat zij wel zien. En Jezus zegt, nee, ik ben gekomen dat zij die zien, niet zullen zien. En inderdaad, je leest aan het eind dat ze niet begrijpen wat hij bedoelt. Maar wat bedoelt hij dan? Nou, het idee daarachter is een schaapskooi. Dat zie je op het plaatje hieronder. Die schaapskooien waren waarschijnlijk gewoon een soort open plek die omheind was door een muur. Zoals je op dit plaatje ook nog kunt zien. En daar was een ingang in, dat was een deur. En door die ingang kwamen de schapen naar binnen. En zo'n schaapskooi kon meerdere kuddes bevatten. Dus je had verschillende herders, ieder met hun eigen kudde, die daar hun schapen liet overnachten. En als ze die schapen naar buiten wilden leiden, dan kwam de herder door de deur naar binnen. De bewaker die herkent die herder. Die herder die roept zijn schapen en die schapen die luisteren naar zijn stem. De herder kent ook al zijn schapen bij naam. En hij leidt ze naar buiten. Dat is wat Jezus eigenlijk Als verhaal verteld. En een vreemde herder of een vreemde zullen ze niet volgen. En iemand die niet door de deur naar binnen komt, dat is niet de herder, maar dat is een dief of een rover. Maar de fariseeën begrijpen het niet. En dan gaat Jezus het uitleggen. En wat wij dan zouden doen als we zo'n beeldverhaal zouden uitleggen, en ik moet zeggen dat ik daar ook de neiging toe heb, is ieder ding dat in dat verhaal voorkomt een plek te willen geven. Hè? Die dieven of rovers, dat zijn vast de fariseeën, die willen ook de kudde leiden, Israël leiden, maar die hebben daar geen aanspraak op, want zij zijn niet de eigenaar, maar de herder is de eigenaar. En wie is dan de bewaker? Nou, daar kan je allemaal dingen bij bedenken, maar Jezus doet dat niet. Jezus pikt twee dingen uit die gelijkenis en die legt hij uit. En allebei die dingen die slaan eigenlijk op hem. En dat kan je lezen als je verder leest. Jezus zegt, waarachtig, ik verzeker u, ik ben de deur van de schapen. Wie voor mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur, wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in en uitlopen en hij zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om hun het leven te geven. En dat in al zijn volheid. En Jezus zegt dus, als hij die gelijkenis gaat uitleggen, zegt hij, die deur, dat ben ik. Als je die door die deur komt, door Jezus komt, Jezus is het middel eigenlijk, dan word je gered, dan hoor je bij die kudde van hem. Ik denk dat hij dat bedoelt. Hij zal in en uitlopen. Daar staat eigenlijk weer dat ingaan en uitgaan, wat we ook al bij Mozes hebben gezien en ook bijvoorbeeld in Psalm 121. Hè, je dagelijkse komen en gaan. Dat gaat door die deur, dat gaat door Jezus heen. En dan zul je weidegrond vinden. Hè. Weidegrond is de plek waar je voeding vindt en ook veilig bent en het goed hebt. Zo legt Jezus eigenlijk deze gelijkenis uit. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en vernietigen. Hè. Dus alleen de mensen die komen en die niet de eigenaar van de schapen zijn, die zijn er niet voor die schapen, maar die zijn er eigenlijk alleen voor zichzelf. En dan gaat hij verder en dan legt hij een ander aspect uit die gelijkenis uit. En dan zegt hij, ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand die geen herder is en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen. De man is een huurling en de schapen kunnen hem niet schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. Zoals de vader mij kent en ik de vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Even tot zover. Enerzijds is Jezus de deur. Het middel waardoor er redding is. Heel anders dan wat die fariseeën misschien dachten. Want die hadden hun eigen systeem. Hè, met allerlei regeltjes. Waardoor je rechtvaardig kon zijn voor God. Maar Jezus zegt eigenlijk, nee, ik ben dat middel tot rechtvaardiging. Nou, dat herkennen we wel, denk ik. En Jezus zegt ook, ik ben de goede herder. En precies dit, ik ben de goede herder, we hebben het net gelezen bij Ezechiël en ook bij Micha, dat God op een gegeven moment gaat optreden als goede herder en een keer brengt in het lot van het volk. En nu zegt Jezus eigenlijk, ik ben die goede herder. Daarmee zegt Jezus eigenlijk gewoon op indirecte wijze, ik ben degene die God zendt. Ik ben de Messias. Een huurling, iemand die geen herder is, die is niet de eigenaar van de schapen. Daarmee zegt eigenlijk tegen die fariseeën, jullie zijn maar huurlingen. Jullie zijn niet eigenaar van de schapen. Jullie laten de schapen in de steek, zodra het moeilijk wordt. Ik ben de goede herder. En ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. Ik denk dat het precies is wat Jezus bedoelt. Ik ben degene die God zendt. Dat is de hele symboliek die erachter zit. En je ziet ook als je dit verder leest, dat Jezus dit zegt, dat dit ook weer tot verdeeldheid leidt. En als je dan nog verder leest, dan zie je dat Jezus op een gegeven moment weer in Jeruzalem is. En dan niet op het Loofhuttenfeest, maar op het Chanukkafeest. En omdat er steeds die discussie is omtrent Jezus' persoon, is hij nou de goede herder of is hij nou de Messias of is hij dat niet? Zie je dat mensen op een gegeven moment gewoon direct op de man afvragen aan Jezus, bent u nou de Messias of bent u het niet? En dan zegt Jezus, maar ik heb jullie dat toch ook gezegd? En de dingen die ik van mijn vader doe, die getuigen van mij. Maar jullie geloven mij niet, omdat jullie niet tot mijn schapen behoren, zegt Jezus. De mensen die dit niet geloven, behoren niet tot zijn schapen. En daarom geloven zij niet, of zien zij niet, zijn zij, denken ze dat ze zien, maar zijn ze eigenlijk blind, zien ze niet dat Jezus de Messias is. En daarin zie je ook dat Jezus dat zegt, jullie geloven mij niet omdat jullie niet tot mijn schapen behoren. Daarin zie je ook dat Jezus eigenlijk met dit verhaal bedoelt te zeggen, ik ben de Messias. Ik hoop dat met hetgene wat we hebben gelezen uit het Oude Testament, bijvoorbeeld van de profeet Ezechiël en Micha, en als je dit verhaal nu leest van Jezus, dat het een beetje duidelijk is waarom Jezus zichzelf nou de goede herder noemt. En waarom hij zo'n gelijkenis vertelt over een schaapskooi. En waarom hij vertelt over een verloren schaap en een herder die dat schaap gaat zoeken. Zoals Judith en Hugo hebben uitgebeeld. En wat heeft dit nou ons te zeggen? Hè? En daarom heb ik dat laatste vers nog niet gelezen en daar wil ik nu kort iets over zeggen. In vers 16 zegt Jezus, maar ik heb ook nog andere schapen die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren. Dan zal er één kudde zijn met één herder. Dit vers kun je eigenlijk op verschillende manieren opvatten. Hè, je kunt op basis van wat we lezen bij de profeten kun je zeggen, nou er komt een tijd dat God de verstrooide schapen, de Israëlieten, uit alle landen bijeen gaat verzamelen en in Israëls weidegrond bijeen gaat brengen. En dan zal hij één herder over ze stellen. En daar gaat dit vers over. En als je dit vers zo opvat, dan zeg ik, snap ik helemaal, ben ik ook helemaal met je eens. Want zo kan je dit vers ook helemaal opvatten. En misschien is dit ook wel precies wat Jezus bedoelt. Het staat er niet bij, het is beeldspraak, maar het spreekt van een bepaalde werkelijkheid. En die werkelijkheid, dat er een tijd komt dat Israël weer bijeenverzameld wordt in hun eigen land, dat is natuurlijk waar. En toch kun je dit vers ook anders opvatten. En zo wordt het soms ook opgevat door verschillende uitleggers. En dat is dat Jezus het hier over heidenen heeft. He, nog andere schapen die niet uit deze schaapskooi zijn, die niet van Israël zijn, die heb ik en die moet ik ook weiden. En dat kan natuurlijk ook. Het is maar beeldspraak dit. En het spreekt van een werkelijkheid. En ook die werkelijkheid is waar. Want Jacobus zegt dat in Handelingen 15, God was ook van plan om uit heidenen een volk voor zijn naam te verkrijgen. En ook bij Paulus kun je lezen dat heidenen erbij zijn gehaald. Dat in Christus, in Efeze 2 staat dat in Christus de twee, Jood en heiden, één zijn geworden. Onder één hoofd. En op die manier, als je dit ziet als beeldspraak, dan vind ik dat je ook kunt zeggen dat wij als het ware schapen van die grote herder van Jezus zijn. Toch vind je dat niet direct bij Paulus bijvoorbeeld. Je leest wel bijvoorbeeld bij Petrus dat hij zijn lezers verstrooide schapen noemt die weer bij de herder terug zijn gekomen. En ook bijvoorbeeld in het boek Hebreeën lees je van Jezus dat hij de grote opperherder wordt genoemd. Bij Paulus lees je dat niet. En dat is misschien op zich ook wel logisch, want die heidenen die hebben niet zo'n geschiedenis van profeten waarin zij als volk met een kudde worden voorgesteld en hun leiders als herders. En toch gebruikt Paulus die beeldspraak wel. Hè? We kennen allemaal het idee dat er verschillende functies aan de gemeente zijn gegeven. Apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Er zijn ook herders binnen de gemeente. Leiders die als een herder er voor de kudde, voor de gemeente zijn. En daarom zegt Paulus bijvoorbeeld ook in Handelingen 20 tegen de oudsten van Efeze, zegt hij dat de Heilige Geest hen heeft aangesteld om de kudde als een herder te weiden. En dat ze die moeten beschermen tegen de wolven die zullen komen uit hun eigen midden. En op die manier kun je zo'n tekst die we net hebben gelezen in Johannes 10 ook best als beeldspraak, typologisch op onszelf toepassen. En kun je ook zeggen, ja, ook wij zijn als schapen. En Jezus is als een herder voor ons, een goede herder. Jezus die zijn leven voor zijn schapen geeft. Eigenlijk staat er dat hij zijn leven aflegt. Dat doet hij. Hij legt zelf zijn leven af voor die schapen. En ook hij kent ons bij naam. En ik vind dat een enorm mooie gedachte, dat hij ons bij naam kent. Dat, zeker in deze tijd van corona, waarin er veel verwijdering is, en ook veel eenzaamheid daardoor, de gedachte dat er een goede herder is, iemand die ons allemaal bij naam kent. En in dit verband wil ik als laatste afsluiten met een tekst uit Psalm 119. Nou, Psalm 119 is een hele lange psalm. Ik heb hem nooit helemaal gelezen, moet ik eerlijk bekennen. Ik heb hem wel meerdere malen helemaal gezongen, samen met Psalmen voor nu. Maar dan ben je 20 minuten aan het zingen en dat geeft ook wel aan hoe lang die psalm is. Maar die psalm die eindigt op een hele mooie manier en dat wil ik jullie laten zien. En dat heeft ook weer met die herder en dat schaap te maken en met het verhaal wat Judith en Hugo al hebben uitgebeeld. Helemaal aan het eind van Psalm 119. Zegt de psalmdichter, ik dwaal rond als een verloren schaap. Zoek uw dienaar, want ik vergeet uw geboden niet. Het mooie aan deze tekst vind ik dat het eigenlijk laat zien wat een verloren schaap is. Kijk, een verloren schaap is niet iemand die God niet kent. Maar een verloren schaap is iemand die God heel goed kent. Die heel goed weet wie de herder is. Maar bij ons allemaal kunnen er tijden zijn in ons leven dat wij als een verloren schaap zijn. Dat we afdwalen van God. Dat we onze eigen weg gaan. Of dat de verkeerde herders, verkeerde leiders, verkeerde voorbeeldfiguren in ons leven zijn. Waar we achteraan lopen. Toch, als je nu net naar die woorden van Jezus hebt geluisterd en je begrijpt ze, je begrijpt wat Jezus daarmee bedoelt, wat hij bedoelt als hij zegt, ik ben de goede herder. Als je dat begrijpt, dan ben je niet als de fariseeën, maar dan snap je hem. Dan hoor je zijn stem en dan hoor je ook bij zijn schapen. En als je je dan soms verloren voelt, dan is het mooie aan deze tekst dat je ziet dat schaap zegt, zoek uw dienaar. Als je verloren bent, kan je de herder roepen en dan kan je tegen de herder zeggen, zoek mij alsjeblieft. En dat zie je ook in dat verhaal dat Judith en Hugo hebben uitgebeeld. Dat die herder, ook al is die maar één schaap kwijt, dat die herder toch op zoek gaat naar dat schaap. Om het te vinden. En dat die herder blij is als die het schaap vindt. En dat vind ik het enorm troostrijke aan die verhalen over die herder en dat schaap. En daarom vind ik het ook zo mooi dat we dat ook als beeldspraak op onszelf kunnen toepassen. Ook als wij verloren zijn, kunnen wij die herder roepen. Zoek ons alsjeblieft, help ons. En hij zal je zoeken, hij zal ons zoeken en hij zal ons vinden. En hij zal ons weidegrond geven, hij zal voor ons zorgen. Dat is de enorm troostrijke gedachte in deze verhalen en dat is ook wat ik jullie wil meegeven vanochtend. Voel je je verloren? Roep tot de herder. Zoek mij en hij zal je vinden. Tot zover. Ik wil graag eindigen in gebed. Vader in de hemel, ik wil u danken dat u voor ons allemaal zorgt. Zoals een herder voor zijn kudde zorgt. U heeft dat beloofd in uw woord. En we weten heel goed dat dat vaak in beeldspraak gesproken wordt over Israël en niet direct over ons. Toch weten we dat u belooft dat u ook voor ons zorgt. Dat u er ook altijd bent. Ook juist nu als de tijden niet gemakkelijk zijn. Als dingen niet gaan zoals we zouden willen of ze zouden verwachten. Vader, er zijn heel veel mensen die eenzaam zijn. Er zijn heel veel mensen die dromen en plannen hebben die niet uitkomen of die niet door kunnen gaan. Wilt u alstublieft met uw troostrijke woorden uit de schrift bij ons zijn? Wilt u ons alstublieft hoop geven, verwachting, doordat we naar de toekomst mogen kijken, dat mooie wat u gaat geven aan uw volk Israël, maar ook aan ons. En mag dat tot vrede leiden in ons hart. Mogen we vrede hebben met alles wat ons gebeurt. Zoals Paulus ook zegt, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Geeft u ons op die manier kracht om in alles te kunnen blijven staan. Hoe moeilijk ons leven soms ook is. Ik dank u dat we op deze manier toch dienst kunnen houden. En met elkaar bij uw woorden stil kunnen staan. Ik dank u wel in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Er is één tekst in de Bijbel die ik niet heb gelezen en eigenlijk is dat de tekst die gaat over de goede herder. En dat is natuurlijk Psalm 23. En daarom wil ik graag Psalm 23 als laatste laten zingen. Een goede zondag gewenst.